Goedemorgen, luisteraars. Wanneer wij aandachtig luisteren naar de manier waarop in onze tijd het evangelie gepresenteerd wordt in prediking of in toespraak of anderszins, met name ook in de gedichten van de moderne christendichters, dan wordt men getroffen door de formule waarin de zaak gedurig eindigt of zelfs opgaat, waar ze althans omheen cirkelt: Christus is de zin van ons bestaan. Als men daarop doordenkt, kan deze formule nog weer in verschillende betekenissen worden opgevat. Sommigen bedoelen haar diepzinnig, in mystieke zin. Dan denkt men bij het woord Christus aan het mysterie van het eeuwige woord dat vlees geworden is en als een tarwegraan in de aarde valt en sterft en zo in de opstanding veel vrucht voortbrengt. Daarin is Christus dan de zin van ons bestaan. Hij geeft er inhoud en bestemming aan. Door hem krijgen wij deel aan het eeuwige woord, aan het eeuwige leven, aan het leven van God, ja, aan God zelf. Dat is dan, als men het hoog neemt, de zin van ons bestaan, dat wij door en in Christus gaan deelnemen aan het leven van God. Anderen gebruiken dezelfde formule, Christus is de zin van ons bestaan, maar zij bedoelen haar minder diepzinnig, niet zo mystiek, meer zedelijk. Bij het woord Christus denken zij ook niet zozeer aan God die mens is geworden, maar veel meer aan de tweede Adam, aan de nieuwe mens. Jezus is pas de ware mens. Hij toont ons de zuivere menselijkheid. Deze bestaat met name in de medemenselijkheid. Ze kan alleen geleefd worden in vrijheid en liefde. Zo heeft Jezus ons haar voorgeleefd. We moeten het niet alleen hebben van de leren van Jezus, van zijn woorden en geboden, we moeten het hebben van zijn persoon en van zijn leven. Daarvan gaan bevrijdende krachten op ons uit. Hij toont ons in zichzelf de zin van ons bestaan, de menselijkheid die medemenselijkheid is. Aan deze manieren om het evangelie te interpreteren zou ik niet willen tornen. Ze hebben alle zonder enige twijfel steunpunten in het Nieuwe Testament. Ze knopen ook aan bij lijnen die alle eeuwen doorgelopen hebben door de traditie van het christelijke denken en spreken. Toch houd ik het ervoor dat er ook bezwaren kleven aan de formule dat Christus de zin van ons bestaan is. Ze kan ook inhouden dat Christus, hoe dan ook opgevat, het doel van ons bestaan en daarmee het doel van de gehele geschapen werkelijkheid is. En is dat waar? Is de wereld er alleen opdat Christus er zou kunnen zijn? Is de schepping slechts middel en aanloop? Is het in Christus verschenen heil het doel en de bestemming? Wanneer men deze vragen overweegt, zou men ook een andere formule kunnen proberen. Niet de formule Christus is de zin van ons bestaan, maar de formule Christus is de heiland van ons bestaan. Waarvoor is Christus gekomen? Raakt men niet het hart van het apostolische evangelie als men zegt, niet zozeer om aan ons bestaan een zin te geven, maar veel meer om ons bestaan te verlossen. Hij is de middelaar. Hij draagt de zonde van de wereld, hij vergaat onder de toren van God in onze plaats, hij verzoent de schuld, hij verbreekt de macht van het kwaad, hij overwint alle vormen van het verderf, ook de ergste vorm, de dood. Dan is de schepping niet het middel en Christus het doel. Christus is dan niet gekomen met het oog op de schepping om haar te voltooien, tot haar bestemming te brengen, haar een zin te geven. Hij is alleen gekomen met het oog op wat er bij de schepping bijgekomen is. Dus met het oog op de zonde, de schuld van de zonde, de macht van de zonde en de straf van de zonde. Het gaat dan niet om Christus. Hij is niet het doel, hij is het middel. Het doel is en blijft de schepping, dat die weer van onder de macht van het kwaad vandaan gehaald wordt. Christus is de verlosser. En hij doet maar één ding, hij brengt de verlossing tot stand, voor mens en wereld. Deze kwestie grijpt dieper dan men op het eerste gezicht zou zeggen. Op het eerste gezicht lijkt het alsof het alleen gaat om de vraag naar de rechte interpretatie, de rechte uitlegging en opvatting van het evangelie. Maar als men er dieper doorheen kijkt, merkt men al gauw dat het ook gaat om de vraag van de interpretatie van het mysterie van ons bestaan. Het bestaan is ook een mysterie, niet minder dan Christus en het evangelie. Hoe zullen wij dit mysterie van het bestaan interpreteren? Waarom, in welke zin, in welk opzicht is het een mysterie? Waar ligt dat dan? Uit de moderne wijsgerige bezinning komt als antwoord op deze vraag de uitspraak tot ons: het menselijke bestaan is een mysterie Omdat we er geen zin in kunnen vinden. Het leven is zinloos, het is zelfs absurd. We zijn eenvoudig in het aanzijn geworpen. Dat is ons lot. Daar zit, als men tot op de grond toe doorvraagt, geen spoor van echte redelijkheid in. De moderne predikers van het evangelie hebben deze hartverscheurende klacht van de moderne westerse mens gehoord. Ze willen erop antwoorden. Ze denken er ook een echt antwoord op te hebben. Ze zeggen, weten jullie niet wat de zin van ons bestaan is? Dat zal ik jullie dan eens vanuit het evangelie zeggen. Christus is de zin van ons bestaan. Het wil mij voorkomen dat deze moderne predikers op deze manier niet zozeer van het mysterie van het evangelie, maar vooral van het mysterie van ons bestaan een valse interpretatie geven. Is dat vragen naar een zin van het leven eigenlijk wel een goede zaak? Is het niet een gevaarlijke zaak? Stel dat er een echte, absolute zin van het bestaan was, dan was het feit dat wij er zijn ook volstrekt redelijk. Maar dan moet men niet vergeten dat absolute redelijkheid ook met noodzakelijkheid gepaard gaat. Als het leven een absolute zin zou hebben, dan zou het ook een noodlot zijn. De Bijbel en het christelijke geloof hebben steeds gezegd, de schepping is niet in de eerste plaats een zaak van reden. Ze is in de eerste plaats een zaak van wil. Dat wij er zijn rust puur in de vrijmacht en de goedheid van de schepper. We hadden er ook niet kunnen zijn. We moeten onszelf gaan beleven als schepsel. Daarom moeten we niet zo hartstochtelijk zoeken naar een redelijke zin in het leven. Aan de vrijmacht van de schepper beantwoordt in eerste aanleg alleen de vrijwilligheid van het schepsel. Een mens moet gaan willen wat God wil, namelijk dat hij er is. Hij moet het leven meer beminnen dan de zin van het leven. Dat is het eerste in de christelijke interpretatie van het bestaan, zichzelf als schepsel verstaan. Het tweede is niet minder belangrijk, een mens moet zichzelf ook als zondaar gaan verstaan. Daar komt het kwaad vandaan. In de wortel komt het uit de zonde. En de zonde komt in de wortel uit de wil van de mens. Wanneer we het zo gaan beleven, is dat een enorme opluchting in onze interpretatie van het bestaan. We jammeren dan niet langer als slachtoffer, bijna als een dier, over de zinloosheid en de absurditeit van het leven. We belijden dan, volop als mensen, onze schuld. Niet de onzin, maar de schuld is de kern van het mysterie van het menselijke bestaan. Op het evangelie krijgen we dan ook de rechte kijk. Centraal is het de boodschap van de verzoening van onze schuld door de middelaar. Christus is dan niet de zin van ons bestaan, maar hij richt ons op uit onze val. Hij zet ons weer recht overeind, opdat we op onze eigen benen zouden staan. En niet zozeer een zin zouden hebben, maar meer de zin in onszelf zouden zijn.
Goedemorgen, luisteraars. Wij zijn in Nederland gewoon in het credo te belijden dat we een heilige, algemene, christelijke kerk geloven. Het is misschien wel erg jammer, maar dat woord christelijk hoort niet in het credo thuis. Oorspronkelijk heeft het er niet gestaan. Men volstond met de belijdenis van de heilige katholieke kerk. Door een vergissing is dat woord christelijk bij ons erin gekomen. Dat is een heel proces geweest. In de late middeleeuwen is dat al begonnen. Men kreeg toen bezwaren tegen het woord kerk en ook tegen het woord katholiek. Men voelde daarin het gevaar van een vereenzelviging van de kerk van het credo met het hiërarchische instituut van Rome. In de tijd van de reformatie werden deze bezwaren ook gevoeld, met name door Luther. Om aan de gevaren te ontkomen verving men de woorden katholieke kerk door christelijke gemeente. Later is men daar weer op teruggekomen, men nam het woord kerk weer op, ook het woord katholiek, maar per vergissing liet men het woord christelijk staan. We staan hier niet alleen voor een historische kwestie. Deze komt hierop neer dat men aan de oorspronkelijke tekst wat heeft toegevoegd. Nu is het in principe niet onmogelijk om in de belijdenisgeschriften van de kerk van de eeuwen wat te veranderen of er wat aan toe te voegen of uit weg te laten. Maar men moet daar in het algemeen niet te vlot mee zijn. Men behoort veel meer respect te hebben voor de wijsheid van de eeuwen. Als het even kan, moeten die oude stukken uit de schat van de kerk onaangetast blijven. Maar het is niet alleen een historische kwestie. Het is ook een kwestie van zich uitdrukken. Het woord christelijk is oorspronkelijk bedoeld als een vertaling van het woord katholiek. Later heeft men dat woord katholiek, of de vertaling daarvan, algemeen, weer opgenomen. Goed beschouwd zeggen we dus twee keer precies hetzelfde wanneer we spreken over de algemene christelijke kerk. We herhalen onszelf eenvoudig. Dat is bepaald niet fraai. Het woord christelijk is echt overbodig als we het woord katholiek of algemeen reeds gezegd hebben. Daar komt nog een derde bezwaar bij. In onze tijd ligt de conclusie voor de hand dat als men spreekt van christelijke kerk, er dus ook nog andere kerken kunnen zijn, bijvoorbeeld een Mohammedaanse of een boeddhistische. Daar verzet het woord kerk zich echter tegen. Dat woord betekent namelijk, naar alle waarschijnlijkheid, het huis van de Heer. En de Heer is daarbij zonder enige twijfel de opgestane Christus. Daarom heeft het geen zin om van de Joodse of de Shintoïstische kerk te spreken. Er is per definitie maar één kerk, dat is het lichaam van Christus. Tegenover deze bezwaren staan echter ook enige voordelen. Als wij het woord christelijk in ons credo houden, moeten we het losmaken van zijn historische betekenis als vertaling of vervanging van katholiek. We moeten het dan een eigen inhoud geven. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Men kan bijvoorbeeld in het woord christelijk als bijvoeglijk naamwoord bij kerk de betekenis leggen dat het er de nadruk op legt dat de kerk geheel en al van Christus is. Zij is niets meer dan alleen zijn lichaam. Hij is het hoofd. Christus heeft haar in het aanzijn geroepen. Hij onderhoudt haar ook van dag tot dag. Hij regeert haar ook. Men zal er wel bij moeten zeggen dat hij dit alles doet door de Heilige Geest. Het wezen van de kerk is niet puur van Christus uit, dus christologisch te doorgronden en te beschrijven. De leer aangaande de kerk is een onderdeel van de leer aangaande de Heilige Geest. Het wezen van de kerk moet dus voor alles pneumatologisch doorgrond en beschreven worden. Maar er is niet alleen een onderscheid tussen de christologie en de pneumatologie, tussen de verhoogde Christus en de uitgestorte en inwonende geest, er is ook samenhang. Daarom kan men ook zeggen dat het Christus is die zijn kerk in het aanzijn roept, in stand houdt en regeert, met name door de prediking, de sacramenten en de ambten. Met het woord christelijk is dan uitgedrukt dat het lichaam totaal afhankelijk is van het hoofd. Toch is hier niet alleen te spreken van een activiteit van Christus, het hoofd. Er is ook een activiteit van het lichaam. De kerk doet belijdenis van Christus. Dat is niet het enige wat ze doet, ze doet duizend andere dingen, maar dat belijden is toch een zeer centrale zaak in het wezen van de kerk. De kerk is meer en heel iets anders dan de vormgeving van de religieuze aard van het mens zijn, van het cultuurgemeenebest en van de staat. Ze heeft een eigen wortel. Ze is gefundeerd op de Messiasbelijdenis van Petrus. Petrus was de eerste die het, niet uit zichzelf, maar omdat de Vader in de hemelen het hem openbaarde, ontdekte. Hij zei van Jezus van Nazareth, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat betekent, nu is het Rijk van God nabijgekomen. Het heil is verschenen, het eeuwige leven is ons geschonken, de tijd is helemaal vol geworden, het leven heeft zijn inhoud gekregen. Dat alles beleidt de kerk met Petrus mee. Zij vindt dat alles in de ene historische persoon van Jezus en in het door hem volbrachte werk. Daarin heeft de kerk haar wortel. Daarom staat ze als een nieuwe eigen grootheid tegenover de menselijke existentie, het cultuurgemeenebest en de staat. Er is een onherleidbare tweeheid van de kerk en de staat. Dat brengt dan ook met zich mee dat de kerk, nog veel meer dan de godsdienst als zodanig, een eigen aparte gestalte is in het geheel van het leven. De godsdienst kan men desnoods herleiden tot een functie van de existentie, de cultuur en de politiek. Wij zien dat in alle totalitaire politieke systemen gebeuren. Maar de kerk heeft in dit opzicht iets onbuigzaams. Zij laat zich tot niets herleiden. Ze heeft haar eigen wortel in Jezus, die de Christus is. Het wezen van de kerk ligt in de Unio Mystica Cum Christo, de verborgen vereniging met Christus. De kerk staat wel op 1000 manieren dienstbaar in de wereld, maar zij verslingert zich nooit aan de wereld. Ze kan ook onmogelijk volledig in het incognito gaan. Zij is en blijft zichzelf. Ze is iets eigens en iets geheel nieuws, vergeleken bij de totaliteit van het leven. Deze apartheid van de kerk ligt ook opgesloten in dat woord christelijk. Juist in onze tijd is het van de allergrootste betekenis op deze apartheid van de kerk zeer zware nadruk te leggen. Want alle progressieve christenen zijn bezig de kerk weer op te lossen in een maatschappelijke en internationaal politieke functie. Ik noem tenslotte nog een voordeel van het woord christelijk in het credo. Dit woord herinnert ons eraan dat het leven niet puur natuurlijk of puur menselijk of puur heidens geleefd kan worden. Vanuit de kerk gaan kerstenende invloeden uit, zowel op het leven van de enkele mens als op het leven van de medemenselijkheid in de verhouding tot de naaste, als op de maatschappij, de cultuur, de staat en het wereldgeheel. Dat hele leven moet christelijk geleefd worden, gestempeld en gemodelleerd door het heil in Christus. Men heeft tegenwoordig wel een broertje dood aan dat woord christelijkheid. Men spreekt zelfs honend en smalend van christendommelijkheid. Men wil liever overgaan op woorden als menselijkheid en medemenselijkheid. Maar vanuit het evangelie van de verschenen Messias, die de middelaar is, lijkt mij dat onmogelijk. Voordat we aan de menselijkheid toekomen, moeten we eerst een hele poos door de christelijkheid heen gaan. Dat is heus niet zo leuk. Het leven moet bekeerd worden voordat het het ware leven is. Luisteraars, ik wens u een goede dag in dit ware leven.
Luisteraars, het artikel over de gemeenschap van de heiligen is pas laat in het apostolicum opgenomen. Wanneer dat gebeurd is en waar is niet precies bekend. Het moet tussen de jaren 350 en 500 na Christus hebben plaatsgevonden. Het kan in het oosten, maar even goed en misschien eerder in het westen zijn geweest. Waarom men dit artikel aan de reeds bestaande heeft toegevoegd, dus wat men met deze woorden precies bedoelde, ook dat is niet meer met zekerheid uit te maken. Het artikel heeft in de loop van de eeuwen heel wat wijzigingen in de opvatting doorgemaakt. Het is het eenvoudigste wanneer men zegt, wel, dit artikel van de gemeenschap van de heiligen is gewoon een bijstelling bij het artikel over de heilige katholieke kerk. Het geeft alleen een nadere omschrijving van wat de kerk is. De kerk is de gemeenschap van alle gelovigen en de gelovigen zijn ook de heiligen te noemen. Toch is deze opvatting niet zo simpel als zij er op het eerste gezicht uitziet. De zaak wordt al iets ingewikkelder als we niet alleen denken aan de gelovigen op een bepaald tijdstip verspreid door de gehele ruimte over de gehele aarde, die vormen inderdaad één geheel, een gemeenschap. Maar we moeten ook denken aan de gelovigen van alle tijden, niet alleen aan die gelovigen die er nu zijn, maar ook aan hen die er geweest zijn in het verleden en aan hen die er nog zullen zijn in de toekomst. Die allen horen ook bij elkaar. Zij herkennen elkaar ook aan de ene naam. Zij vormen ook een gemeenschap. Dat is een wonderlijke gedachte. De kerk is een gemeenschap die de tijden overspant. Op één moment staat men in de gemeenschap met alle momenten. Van daaruit kan men weer verschillende kanten uit. Men kan er de nadruk op leggen dat de gelovigen van de toekomst nog moeten komen. Ze zijn er nog niet geweest. Ze zijn dus geen echte werkelijkheid. Het getal van de gelovigen is nog lang niet vol. De gemeenschap van de heiligen is daarom op een wezenlijke wijze nog lang niet af. Dan krijgt dit geloofsartikel ineens een zekere eschatologische toegespitstheid. Pas in het uiteindelijke, in de eeuwigheid, wordt deze gemeenschap van de heiligen volledig verwerkelijkt. Men kan echter ook bij de gelovigen van het verleden beginnen te denken, die zijn er echt geweest, die zijn volle werkelijkheid. Bovendien, zij zijn er al, in het volmaakte. Zij zijn de voleindigde heiligen. Zij hebben alles samen, in het eeuwig zingende koor dat het eeuwige leven is. Is dat soms de volle gemeenschap van de heiligen, de Ecclesia Triumphans, de overwinnende kerk in de hemel? Of moeten we zeggen, nee, het wonderlijke van de kerk is dat ze een gemeenschap is die ook over de dood heen reikt. De Ecclesia Militans, de strijdende kerk op de aarde, staat op de een of andere manier in een ononderbroken gemeenschap met de triomferende kerk. De Heluwkerk wordt steeds daarboven, hier beneden, in strijd en zegepraal uw grote naam beleden. Dan ziet het artikel dus op de gemeenschap die wij, onvoltooide heiligen, met de voltooide heiligen kunnen hebben. Een zijsprongetje is in de loop van de eeuwen gemaakt in de gedachte, ja, maar lang niet alle gelovigen zijn echt heiligen te noemen. Er zijn in ieder geval bijzondere heiligen te onderscheiden van de andere gelovigen. Maria gaat dan voorop, maar achter haar komen talloze evangelisten en apostelen, martelaren en asceten, zendelingen en kerkvorsten, mystieken en diaconalen. Met hen kunnen wij een bijzondere gemeenschap onderhouden. Wij kunnen hen aanroepen. We kunnen om hun voorbeden vragen. We kunnen hen vereren. Zo is inderdaad het artikel van de gemeenschap van de heiligen dikwijls verstaan in de zin van de heiligenverering. Gelijk bekend heeft de reformatie zich tegen deze opvatting scherp verzet. Maar er is nog een heel andere mogelijkheid. Wat betekent de clausule van de heiligen in dit artikel? In het Latijn luidt het artikel communio sanctorum. Nu is het merkwaardig, maar in het Latijn, trouwens ook in het Grieks, kan men die clausule van de heiligen niet alleen opvatten in de zin van de heilige mensen, maar ook in de zin van de heilige dingen. Het woord heiligen kan namelijk zowel in mannelijke als in onzijdige zin worden genomen. Dan staan we echter voor de grote vraag, wat zijn die heilige dingen? Ook op deze vraag kan men weer verschillend antwoorden. Het meest voor de hand liggende antwoord verwijst naar de sacramenten, de heilige doop en het heilige avondmaal. Sacramenten zijn wel echt dingen. Wij mensen kunnen er ook deel aan hebben doordat wij eraan deelnemen. Dan hebben we gemeenschap met deze heiligheden. Omgekeerd kan men ook zeggen dat het juist de dingen zijn die de gemeenschap van de mensen stichten. Dat is over de hele linie zo. Wat verenigt de mensen? Toch eigenlijk altijd een ding, een te bereiken doel, een maaltijd, een vlag, een volkslied of een bondslied, een voetbal en zomaar voort. In de kerk is dat al heel duidelijk. De eigenlijke gemeenschap met elkaar, met Christus, met de drie-enige God, is daar sacramenteel van aard. Op de wijze van en door de sacramenten staan wij als christenen in deze drievoudige gemeenschap. Deze opvatting van de heilige dingen in de zin van de heilige sacramenten is ook daarom zo aantrekkelijk, omdat dan de sacramenten ook in de geloofsbelijdenis voorkomen. Daarvoor zijn ze belangrijk genoeg. Ze lijken zelfs belangrijker dan het leven van Jezus, dat in de geloofsbelijdenis niet wordt genoemd. Toch is het de vraag of we ons moeten beperken tot de sacramenten. Zijn die heilige dingen niet ook en vooral de talloze gaven van de Heilige Geest die aan de gelovigen en aan de kerk worden geschonken? De gemeenschap van de heilige dingen betekent dan dat niemand iets voor zichzelf ontvangt. Hij moet alles gewillig en met vreugde in dienst stellen van de anderen en van de opbouw van het geheel van de gemeente en de kerk. Daarom behoort de ene die veel krijgt ook niet hoogmoedig te worden, en behoeft de ander die weinig krijgt ook niet afgunstig te zijn. Allen hebben alles tezamen. De kerk is de gemeenschap van de liefde. Ten slotte nog twee opmerkingen. In de eerste plaats deze. De kerk is een gemeenschap met elkaar die tot in de wortels van het leven gaat. Men weet daar van elkaar dat men weet heeft van het allerdiepste en het allerlaatste. Deze gemeenschap gaat daarom dieper dan alle vriendschap, kameraadschap, werkgemeenschap, collegialiteit en sportiviteit. In de kerk voel ik mij verbonden met mijn naaste, in het allereigenlijkste van mijn en zijn bestaan. Daarom ook in de tweede plaats deze opmerking: de kerk is het voorbeeld en de bron van alle gemeenschap in de wereld. Niet dat ze daar zoveel van terechtgebracht heeft, zij zelf is zelfs verschrikkelijk verdeeld. Maar de wereld is nog veel verschrikkelijker verdeeld. In het mysterie van de kerk, in de gemeenschap van de heilige mensen en van de heilige dingen, ligt de grote verzoening waaraan de wereld zou kunnen genezen. Vanuit de kerk zou de wereld ook in kleiner en groter verband tot waarachtige gemeenschap kunnen komen. Luisteraars, ik wens u een goede dag in deze gemeenschap van de heiligen.
Luisteraars, het artikel van de vergeving van de zonden is een kern van het apostolische evangelie. Men moet liever niet zeggen de kern. Men kan ook niet goed zeggen een van de vele kernen. In het groot genomen zijn er twee kernen. De vergeving van de zonden, dat is de oplossing van het probleem van de schuld, en de opstanding van het vlees, dat is de oplossing van het probleem van de dood. Het evangelie is niet zozeer een cirkel met één middelpunt, het is eerder een ellips met twee brandpunten. De vergeving van de zonden is voor mijn gevoel wel een bijzonder harde kern. Die nood heeft men zomaar niet gekraakt. Het is bepaald geen pleziertje om uit de vergeving te leven. Laat ik een paar kwalijke kanten aan deze zaak noemen. Om werkelijk bereid te zijn van de vergeving te leven, moet men eerst ontdekt hebben dat men haar nodig heeft. En dat is niet zo leuk. Het houdt in dat men beseft dat men zondaar is, dat men de zaak van zijn bestaan dus verknoeid en verprutst heeft, dat men daarom schuldig staat met een absolute schuld en dan ook voor eeuwig verloren is. Het houdt ook de erkenning in dat men zichzelf uit deze diepten van ellende niet kan redden. Men kan zijn eigen boontjes niet meer doppen. Dat is verschrikkelijk voor een mens. Nog bitterder is, dunkt mij, in de vergeving van de zonde, dat men door God niet helemaal meer serieus genomen wordt. Een mens is toch de dader van zijn daden. Daar moet hij toch voor staan, maar in de vergeving zet God daarvoor de middelaar, of zijn genade, of zichzelf in de plaats. God vergeeft ons om zijn zelfs wil. Dat is voor mijn besef de ergste krenking welke de mens in zijn zelfgevoel kan oplopen. Daar komt nog bij dat de genade een leegte, een vacuüm schept. Als mijn zonden vergeven zijn, dan zijn ze ook vergeten en zelfs verdwenen. Waar zijn ze dan? Waar is dan mijn verleden? Waar ben ik zelf? Radeloos grijpen we in de storm van de vergeving naar ons hoofd. We worden van alles beroofd. Toch moet een mens zo ver komen. Hij zit magnetisch vast aan zichzelf en aan zijn schuld. Daarvan moet hij eenvoudig losgescheurd worden. Dat is een buitengewoon pijnlijke en levensgevaarlijke operatie. Een harttransplantatie is daarbij vergeleken maar kinderspel. En na de vergeving, dan leeft de mens als een berooide bedelaar. Hij leeft van gegeven goed. Alle humanisten komen erop toelopen en ze zeggen dat dat niet eerlijk is en ook mensonwaardig. Als ze een stapje verder gaan, dan zeggen ze dat dat evangelie van de vergeving van de zonden een bijzonder kwalijke zaak is. Het maakt de situatie van de mensen, en dan ook de mensen zelf, moreel, zedelijk, dubbelzinnig, onbetrouwbaar. Hebben deze radicale humanisten tegenover de christenen van hun standpunt uit bekeken niet gelijk? Gaat de vergeving van de zonden dan niet ook tegen ons geweten en tegen ons rechtsgevoel in? Schopt het evangelie niet de zedelijke orde ondersteboven? De verstoring van de orde welke door ons kwaad is aangericht, wordt naar het lijkt niet ongedaan gemaakt. Vergelding zou een stuk hoger staan dan vergeving. Het laatste oordeel, waarin de volle wraak en vergelding komen, is dan ook pas de uiteindelijke oplossing van het wereldraadsel. Het evangelie van de vergeving dekt dit wereldraadsel, om zo te zeggen, toe tot op het einde. Wel moeten we daarbij bedenken dat het ook het evangelie van de verzoening is. De middelaar heeft het oordeel gedragen in onze plaats. Aan hem is de vergelding voltrokken. Maar ook de plaatsvervanging is toch een opschorting van de volle oplossing van het wereldraadsel. Dat zijn zo enige kwalijke kanten aan het artikel van de vergeving van de zonden. Zij kunnen ons soms zo zwaar gaan wegen dat we er maar van afzien. Dan weigeren we de genade. We zijn dan na toe aan wat het evangelie noemt de zonde tegen de Heilige Geest. Het verschrikkelijke is dat daarvoor geen vergeving meer is. Het hart is dan dusdanig verhard dat het zelfs voor God niet meer bereikbaar is. Maar er zijn ook sommige zijden aan dit artikel op te merken. Zolang men het christelijke nog iets wat burgerlijk en oppervlakkig uitdrukt, duidt men deze zonnige kanten aan door opmerkingen als deze: de vergeving is toch eigenlijk alleen maar een heerlijk iets, want zij bevrijdt ons dan toch maar van de last van de schuld en daarmee van de last van het verleden. Ze zet ons in de ruimte, door haar kunnen we weer opnieuw beginnen. Dat is natuurlijk allemaal waar. Maar als men daardoorheen niet ook het afschuwelijke van de vergeving door zijn ziel voelt snijden, als men het evangelie alleen maar als een poeslieve boodschap zelf beleeft en tegenover de anderen voorstelt, dan zit er naar mijn opvatting echt iets burgerlijks en oppervlakkers in. Men kan die zonnige zijden ook anders, wat grimmiger uitdrukken. Dan let men op de eschatologische samenhang waarin de vergeving in het evangelie staat. Door de vergeving kunnen we in het laatste oordeel in het eeuwige rijk van God bestaan. Het evangelie zit niet opgesloten in de tijd. Dan betekent de vergeving inderdaad alleen maar dat we verlost worden van het verleden en bevrijd worden voor de toekomst. Maar het evangelie is een zaak van de verhouding van de mens en God. Het beweegt zich in de eeuwigheid als accent op de tijd. Dan is de vergeving dit, dat we uit de peilloos diepe afgrond van de eeuwige verlorenheid gered worden en worden overgezet in het onvoorstelbaar hoge hooggebergte van de eeuwige zaligheid. Om het kort en krachtig te zeggen, de vergeving is niet minder dan dit, dat we door God zelf en voor zijn aangezicht opnieuw geponeerd, opnieuw in het aanzien geroepen wordt. Het is ongeveer net zoiets als de goddelijke daad van de schepping. Dat ons de zonden vergeven worden, is een bijna even groot mysterie als het mysterie dat we er zijn. Om met dit mysterie bezig te zijn, zullen we de klachten en de beschuldigingen van de humanisten, hoe waar en rechtvaardig ze op zichzelf ook mogen zijn, eenvoudig moeten vergeten. We moeten ons buiten de grenzen van de humaniteit stellen. We verkeren in de contraien van het evangelie. Vergeving is inderdaad nergens anders te vinden in de wereld, in geen enkele andere godsdienst, ook in geen enkele wijsbegeerte. Ze is alleen in het evangelie te vinden. Vergeving is daarom ook geen zaak van menselijkheid meer. Er zit eerder iets onmenselijks in. Ze is ten volle en uitsluitend zaak van christelijkheid. Het evangelie verbindt de vergeving niet voor niets met de persoon van Jezus Christus. Hij vergeeft de zonden op de aarde. Hij beweert daartoe de macht te hebben. Daarmee poneert hij zichzelf als God. De omstanders proeven daar niet zonder reden Gods lastering in. Hij brengt dan ook het offer van de verzoening van de zonden, op grond waarvan ze vergeven kunnen worden. En opgestaan zijnde, zendt hij zijn apostelen uit naar de volkeren van de aarde, met de volmacht om de mensen de zonden te vergeven of hun de zonden te houden. De kerk staat in de opvolging van de apostelen. Daarom is er buiten de kerk geen zaligheid. Dat wil zeggen, wie bereid is uit de vergeving te leven, kan deze vergeving alleen vinden in de kerk, waar het apostolische evangelie wordt verkondigd beleden en gevierd. Misschien hebben we tegenwoordig niet zo machtig veel behoefte meer aan de vergeving, en zou daaruit ook de ontkerkelijking te verklaren zijn. Dat ligt dan daaraan dat we niet meer zo machtig veel last van de zonde hebben. De moderne mens beleeft zichzelf niet meer als zondaar. Hij denkt bij het kwaad dat er is en dat hij zelf ook doet, eerder aan trauma's uit de kinderleeftijd en aan sociale omstandigheden waartegen hij protestliederen zingt en protestdemonstraties houdt. De moderne mens ervaart zichzelf vooral als slachtoffer, als leidend voorwerp, dus als ding, niet als dader van zijn daden. Dat dat met een enorm verlies aan humaniteit gepaard gaat, behoeft nauwelijks betoog. Dat is ook mens onwaardig. Zichzelf niet meer als dader van zijn daden, maar als ding te beleven. Het tragische levensgevoel dat onze cultuur oppermachtig overheerst, verlaagt de mens. Zondaar te zijn is daarbij vergeleken juist de eer van de mens. Maar als we wel bereid zijn van de vergeving te leven, moeten we bedenken dat we dan ook met onze naaste daarin te leven hebben. God vergeeft mij, hij vergeeft ook hem. Daarom moet ik mijn naaste ook vergeven en dat met de vergeving van God. Zo wordt het hele leven christelijk gestempeld. Het wordt gekerstend. Maar daarvan, van de kerstening, willen de mensen, ook de christenen, tegenwoordig ook nauwelijks meer weten. Luisteraars, ik hoop dat u er wel van wilt weten en een goede dag hebt daarin.
Luisteraars, het artikel van de wederopstanding van het vlees is in wezen niet verwonderlijker of ongeloofwaardiger dan het artikel van de vergeving van de zonden. Men kan natuurlijk ook zeggen, het is even verwonderlijk en ongeloofwaardig. In ieder geval, wanneer een mens verklaart dat hij niet in de wederopstanding van het vlees kan geloven, heeft hij alle reden zich af te vragen of hij wel in de vergeving van de zonden kan geloven. En zodra men dat artikel kwijt is, is men alles kwijt. In ieder geval alles van het christelijke. Het is zonder enige twijfel voor ons een volstrekt onvoorstelbare zaak. Misschien ook wel een ondenkbare zaak. Hoe kan dat nu? Wederopstanding van het vlees. Daar zijn allerlei wetenschappelijke en logische bezwaren tegen te ontwikkelen. Het is een even onbegrijpelijke zaak als het feit dat wij er zijn en dat de wereld er is, uit niets in het aanzien geroepen. Maar dat feit is inhoud van onze ervaring van elke dag. Daarom verbazen we ons er nauwelijks meer over. De wederopstanding van het vlees is inhoud van onze door het evangelie van de opstanding van Jezus gewekte hoop. Daarvan zeggen we eerder dat het niet kan. Zouden de wetenschappelijke en logische bezwaren het grootst zijn? Er zijn ook existentiële bezwaren. We zijn te lui om op te staan, want dat is de wederopstanding van het vlees ook. Het is ook een opstanding. Het is niet alleen een opwekking, als zodanig is het daad en gave van God. Deze gaan voorop. Maar als hij ons heeft opgewekt, moeten wij ook opstaan. En hebben we daar eigenlijk wel zin in? Blijven we niet liever maar wat liggen in de staat van onze vervallenheid en verlorenheid? Daar kunnen we lekker medelijden hebben met onszelf en protesteren tegen de absurditeit van het bestaan. Het evangelie jaagt ons op uit dat luie nest. Daar zouden onze diepste bezwaren tegen kunnen gaan. Goed, het is ondenkbaar en onvoorstelbaar. Het is maar een beeld, een plaatje. Geen mens komt verder dan zo'n plaatje. Men kan bijvoorbeeld zeggen, wij gaan naar het niets, of naar de wederkeer van alle dingen, of naar de afgrond van de godenschemering, of naar het nirwana, of naar de klasse en de staatloze maatschappij. Dat zijn andere beelden, verhalen, mythen. Maar zij zijn niet logischer of wetenschappelijker dan de verwachting van de wederopstanding van het vlees. Hoe meer ik in de loop van de jaren over de dingen nadenk, des te meer kom ik tot de gedachte dat het christelijke geloof zichzelf samentrekt in en staat of valt met dit artikel van de wederopstanding van het vlees. In de eerste eeuwen van onze jaartelling is het dan ook de grote kracht geweest welke de mensen tot het christendom heeft getrokken, en omgekeerd was het toen ook de dam
tegen alle overstromingen met heidense, hellenistische of gnostische denkbeelden. Naar mijn inzicht heeft het artikel in onze tijd nog precies even grote betekenis. In de eerste plaats omdat er tot in de uiterste consequentie in wordt uitgedrukt dat er werkelijk verlossing is. Dat is toch de eigenlijke inhoud van het evangelie. Maar deze verlossing is ook opgewassen tegen de dood. Ook de dood wordt werkelijk overwonnen. Het is de laatste vijand die overwonnen wordt, pas op de jongste dag. Maar dan wordt hij ook echt overwonnen. Daarom verwachten we wat. We leggen ons niet neer bij het leven en de dood. We houden het ervoor dat daar wat mee moet gebeuren en dat er ook wat mee gebeurt. In de tweede plaats ligt de grote waarde van het artikel van de wederopstanding van het vlees daarin dat op deze wijze niets van de geschapen werkelijkheid wordt losgelaten. We zijn er niet tevreden mee als er een herinnering van ons overblijft, bij onze nabestaanden of bij de Heere God. We zijn er ook niet tevreden mee als we geestelijk voortbestaan, krachtens de onsterfelijkheid van het leven, de persoon, de godsverhouding, de ziel. We nemen ook de lichamelijkheid mee. Het artikel drukt dat zo kras mogelijk uit. Het spreekt van de opstanding van het vlees. Veel theologen vinden dat veel te materialistisch gezegd en gedacht. Ze willen alleen spreken van de opstanding van de lichamen, of van de doden, of van de mensen. Persoonlijk is mij dat allemaal veel te fijnzinnig. Mij smaakt dat materialisme wel. Ik zou trouwens nog een stap verder willen gaan en zeggen, uiteindelijk sta ik op, niet alleen naar ziel en lichaam, maar naar de totaliteit van wat ik ben. Wat ben ik? In ieder geval ook een stuk gevulde tijd. Met mijn gehele levenstijd, met alles wat ik hier en nu ben, geweest ben en zal zijn, met alles wat ik gedaan heb en met alles wat ik ondergaan heb, sta ik op, verlost van alle verderf dat erin stak. Als men het zo zegt, wordt de zaak totaal onbegrijpelijk. Maar als er een verlosser is, zoals het evangelie zegt, dan is het toch dit mijn leven dat verlost wordt. In de derde plaats zit er dit verrukkelijke in het artikel van de opstanding van het vlees, dat ik kan zeggen, ik ben er zelf ook bij in het eschaton. Het eschaton, het uiteindelijke, is het rijk van God. Maar dat is een consummatie, een optelling, samenvoeging, vereniging van het hele historische proces. Daar loopt de geschiedenis niet alleen op uit, maar daar wordt ze ook in samengevat. En nu ben ik in mijn enkelheid niet slechts mest op de akker van deze toekomst. Er is in het eschaton niet alleen God, ook niet alleen het grote geheel als eenheid en totaliteit. Ik ben er ook, in mijn zelfheid. En ik maak het mee dat alles verlost is en verlost blijkt te zijn. In de vierde plaats is mij dit artikel zoveel waard, omdat het anderzijds toch ook weer niet alles zet op de ene kaart van het individuele. Dat is het grote gevaar van de gedachte van de onsterfelijkheid van de ziel. Daarbij wordt men uiteindelijk op zijn eentje zalig, om zo te zeggen puur op de wijze van de innerlijkheid. Het artikel van de opstanding van het vlees verwijst me ook naar de uitwendigheid en daarmee naar de gemeenschappelijkheid. We raken zo het sociale ideaal niet kwijt. We verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En op die nieuwe aarde zal eindelijk gerechtigheid wonen. Dat is het meest ongelooflijke, dat mensen het nog eens met elkaar zullen kunnen vinden en geen verscheurende dieren meer zijn. Een vijfde overweging is, ik word opgewekt en sta op om verantwoording af te leggen. Ik kom in het laatste oordeel. Daar wordt me gevraagd wat ik gedaan heb met mezelf, met mijn naaste, met de wereld en met God. Ik word dus uiteindelijk volstrekt serieus genomen. Ik zal er wel een middelaar en de genade bij nodig hebben om door dit examen te komen, maar er is intussen toch maar een eeuwig interesse in elk onderdeel van mijn tijdelijke bestaan. Dat legt een loodzware ernst op het leven, maar het maakt ook de menswaardigheid van het bestaan uit. Ten zesde overweeg ik dat er in de wederopstanding van het vlees ook transformatie, transfiguratie, glorificatie plaatsvindt. Het is gelukkig geen transsubstantiatie, maar het is wel verheerlijking. Het is een ontdaan worden van alle vormen van het verderf, aan allen die ongelukkig zijn geweest, gebrek hebben geleden, vermengd werden, aan allen, aan ons allen zal uiteindelijk recht worden gedaan. Dat lijkt ons misschien te mooi om waar te zijn, maar we beleiden het als we het artikel van de opstanding van het vlees beleiden. Ten slotte is de opstanding van het vlees iets wat we alleen in de uiteindelijke toekomst verwachten. In ieder geval maakt het voor ons leven nu een ongelooflijk groot verschil of we dit al of niet voor de toekomst verwachten. Ons totale bestaan wordt erdoor gestempeld en gestroomlijnd. Maar in zekere zin kan men zeggen dat we nu al en in onze dood permanent worden opgewekt en opstaan. Dat is christelijk existeren. Opstaan uit onze moedeloosheid, geestelijke machteloosheid en wanhoop. Opstaan tot de daad. Opstaan om het leven en de wereld aan te vatten. Opstaan uit alle zwaarmoedigheid tot de vreugde. Zonder het werk van de Heilige Geest komt er echter niets van terecht. Luisteraars, ik wens u een dag in het teken van de opstanding van het vlees.
Einde van het programma met frisse moed. 9:10, Hilversum 2, de AVRO. In de morgenwijding spreekt vandaag professor Dr. A.A. van Ruler, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Goedemorgen, luisteraars. Het artikel van het eeuwige leven heeft zijn grond in de verschijningen van de opgestane Christus. Daarin is niet alleen de opgestane Heer aan zijn discipelen verschenen, daarin is ook het eeuwige leven verschenen. De discipelen konden het zien met hun ogen en tasten met hun handen. Daarom zijn ze als apostelen de wereld ingetrokken om dit eeuwige leven te verkondigen, opdat door hun getuigenis ook anderen erin zouden kunnen gaan delen. Wat is dit eeuwige leven? De opgestane Christus was dezelfde als de historische Jezus. Zo zullen we moeten zeggen, het eeuwige leven dat wij verwachten en ontvangen is hetzelfde als het leven dat wij hier en nu leiden. Alleen, het is door de dood en de opstanding heen gegaan. Negatief betekent dat dat het dit ons leven is, bevrijd van alle vormen van het verderf, door God de Verlosser. Positief betekent dat dat het dit ons leven is, beaamd en geponeerd door God de Schepper voor zijn eeuwige aangezicht. Daarom leven wij het eeuwige leven nu al. We gaan niet alleen door de dood en de opstanding heen, een mens kan ook door de bekering en de wedergeboorte heen gaan. Dat is ook een soort dood en opstanding. Gebeurt dat met hem door de invloed van het evangelie en de inwerking van de Heilige Geest, dan treedt hij uit het leven in zijn vergankelijkheid over in het leven als het eeuwige leven. Hij gaat het leven leiden voor Gods aangezicht, in de verborgen omgang met hem, anders gezegd in de gemeenschap met God. Het meest opvallende kenmerk van dit presente eeuwige leven is de liefde. De liefde blijft, zegt de apostel. Zij wordt niet teniet gedaan. Zij is er aan deze zijde van de dood. Zij is er ook nog aan gene zijde van de opstanding. Zij is zelf het eeuwige leven zoals wij het hier en nu kunnen leven. Het is de liefde waarmee God ons lief heeft. Het is de goddelijke liefde. Als historische realiteit verwerkelijkt in de persoon, de komst en het werk van Christus. Met deze goddelijke liefde kunnen wij onszelf en alle dingen bemind laten worden door God. Met deze goddelijke liefde kunnen wij ook zelf onszelf en alle dingen gaan beminnen. Dan leven wij het eeuwige leven. Toch houd ik het ervoor dat er iets is wat nog hoger is dan de liefde. Namelijk de vreugde. De vreugde over God en over al zijn daden. De vreugde over onszelf en over al onze naasten. De vreugde over de totale werkelijkheid. Ook dit is de vreugde van God waarmee wij ons verheugen. Het is de goddelijke glorie, de heerlijkheid van God. Deze vreugde schijnt mij de opperste vorm van het eeuwige leven te zijn. Leven wij ook in dit opzicht nu reeds het eeuwige leven? Het is geloof ik wel de bedoeling, maar er komt niet zo machtig veel van terecht. We steken te diep in de duisternis van de zonde en alle zonde is in wezen zwaarmoedigheid. Daarom is er op zijn best slechts een klein beginsel van de eeuwige vreugde in ons hart. Het is ons eenvoudig te machtig, het eeuwige leven, nu reeds in vol ornaat te leven. We bezwijken onder de vreugde. Daarom doen we er goed aan nu een toontje lager te zingen en in de liefde te gaan leven, meer dan in de vreugde, en het eeuwige leven als vreugde tot inhoud van onze verwachting te maken. De gedachte van de vreugde heeft dan ook altijd, in alle christelijke eeuwen, een grote rol gespeeld in de beantwoording van de vraag wat het eeuwige leven dat wij verwachten aan gene zijde van de dood en aan gene zijde van de opstanding nou wel zou kunnen zijn. Die vraag moeten we niet al te vlot willen beantwoorden, ook niet al te grondig en te volledig. Nu zijn we kinderen van God, maar het is ons nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Dat is in wezen een complete verrassing. Daarom moeten we onze nieuwsgierigheid wat bedwingen. Niemand kan echt zeggen wat het eeuwige leven nu precies is. Calvijn zegt daarom terecht: maak je niet al te druk over het hoe en het wat van het eeuwige leven, zorg er liever voor dat je nu de weg ernaartoe vindt en in volharding gaat. Toch is er wel iets van te zeggen: waarin bestaat de eeuwige zaligheid? Augustinus heeft hierover de prachtige uitspraak gedaan: ze bestaat in het zeggen van amen en halleluja. Amen betekent: het is vast en zeker, het is volle werkelijkheid. Dat zeggen we in het eeuwige leven, terugziende op ons tijdelijke bestaan en op het hele historische proces. Alle tranen daarover worden ons van de ogen gewist en we zeggen: het was geen droom, het was geen luchtspiegeling, het was allemaal werk van God en daarom volle werkelijkheid, de eigenlijke werkelijkheid, de enige werkelijkheid. Dat is het eeuwige leven, een eeuwige beaming en aanvaarding van onszelf in ons tijdelijke bestaan. Daarom zeggen we ook halleluja, dat betekent looft God, prijs de Heere. Dat is het element van de lofprijzing in het eeuwig leven. Het is nog luchtiger, nog vrolijker dan dat amen zeggen. Dat heeft nog altijd het gewicht van de ernst van de werkelijkheid. De lofprijzing gaat er bovenuit en verheft zich tot de ijle luchtlagen van de glorie van God. Een uiterst belangrijk punt in dit amen en halleluja zeggen is door Da Costa onder woorden gebracht in de versregels: als de Heere God in alle en in allen alles is, zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, licht uit licht en duisternis. Dat belangrijke punt zit in die laatste woorden. Het licht van het eeuwige leven rijst niet alleen op uit het licht, maar ook uit de duisternis van ons tijdelijke bestaan en het historische proces. Dat is voor ons volstrekt ondoorgrondelijk, maar het is de kern van de verlossing. Alle, werkelijk alle duisternis van de tijd en de geschiedenis wordt niet alleen verzwolgen door het licht van het eeuwige leven, ze wordt er zelfs niet alleen in omgezet, ze blijkt een bestanddeel van dat licht te zijn. De duisternis van de tijd is moment in het licht van de eeuwigheid. Daarom wenden wij ons in het eeuwige leven ook geen ogenblik af van het aardse, tijdelijke, historische leven. Integendeel, dan kijken we er pas goed naar. We kunnen er dan ook pas goed naar kijken. Onze ogen zijn niet meer omvloerst door de tranen. Die zijn ons van de ogen gewist. Het eeuwige leven is inhoud van onze verwachting. Deze verwachting koesteren we, maar dat leidt ons niet tot onderwaardering van het aardse leven. Het is juist andersom. Als deze verwachting er niet meer is in ons hart, valt ook het aardse leven, in zichzelf ongelukkig zijnde, in elkaar. Dit alles, het amen zeggen, het halleluja zeggen, het volledig opnemen van alle duisternis, dit alles is de eeuwige vreugde. Het eeuwige leven is meer dan alleen gemeenschap met God, meer dan alleen beschouwende en verrukte genieting van God. Het is voor alles lofprijzing van God en dat met name lofprijzing over alles wat hij gedaan heeft in de tijd. Daarom is het ook beschouwende en verrukte genieting van onszelf, van onze gehele levenstijd, van de wereld en van het totale historische proces. Alles wordt samengevat, alles wordt verlost, alles wordt voltooid, alles wordt verheerlijkt. Nogmaals, de grond daarvan ligt in het evangelie van hem die het offer van de verzoening heeft gebracht, door de dood is heen gegaan,
is binnengeschreden in het eeuwige leven en zo verschenen is aan zijn apostelen. Luisteraars, ik wens u een goede dag in de verwachting van het eeuwige leven.
Zal geleid worden door professor Dr. A.A. van Ruler, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit in Utrecht.
Goedemorgen, luisteraars. In Romeinen 12, vers 1 zegt Paulus: ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden van God. Ik vermaan u dan, dat zegt de apostel tot de gemeente, nadat hij eerst 11 hoofdstukken lang een massa gezegd heeft over wat God gedaan heeft en doet te midden van Joden en heidenen. Dat is in kiem het dogma, de lofzeggende uitdrukking van de historische daden van God. Maar het dogma is ethisch. Dat wil zeggen, wat God gedaan heeft en doet, wordt pas helemaal waar en werkelijk als wij het met de daad van ons bestaan bijvallen. De zaak is niet af en in orde in het werk van Christus of in de prediking aangaande hem. Ze moet dan ook nog aan ons en in ons en zelfs door ons voltrokken worden. Daarom zegt de apostel: ik vermaan u. Hij zegt niet: ik gebied. Dat doet de overheid, ook van Gods wegen. Hij zegt ook niet: ik dwing. Dat doet de politieagent, tenminste als dat nodig is. Hij zegt ook niet: ik adviseer. Dat doet de geestelijke raadsman maximaal van het humanistisch verbond. Een apostel vermaant, hij roept er letterlijk vertaald naar toe. Hij nodigt uit, hij roept op, hij spreekt toe. Hij wekt op, hij troost, hij vermaant. Dat is onvermijdelijk in het christelijke geloof. We zouden kunnen zeggen: waar bemoeit zo'n man zich mee? Wat heb ik met een apostel te maken? Maar dan vergeten wij toch de structuur van de christelijke existentie. Omdat de Heere God een en ander gedaan heeft in de geschiedenis, daarom moeten wij daarnaar gemodelleerd worden. Het handelen van God in Christus is het patroon waarnaar de lap stof van ons bestaan geknipt moet worden. Daar zit zelfs een tweevoudige ernst in. Enerzijds hangt het heil van de mens eraan dat dit gebeurt, anderzijds hangt evenzeer de eer van God eraan. Daarom is de christelijke prediking steeds ook vermaning. Zij is dat niet alleen, zij is ook proclamatie, verkondiging van de daden van God, maar ze is ook vermaning, oproep tot de daden van de mens. Bij de doopsgezinden werden vroeger de preek, de kerkdienst en de kerkgemeenschap zo zelfs genoemd, de vermaning. Daar zit dus een sterk stuk gezag in. Paulus treedt als apostel op, hij laat het gezag van zijn apostolische ambt gelden. Hij weet wat God gedaan heeft. Hij weet dus wat de dingen zijn. Dat is de volmacht, de bevoegdheid en de kracht van het ambt. Die gestalte van Christus drijft hij nu met aandrang in de levens van de mensen. De fundamentele vraag is altijd weer: laten we ons dit nu echt wel gevallen? Of willen we zelf uitmaken hoe we ons leven zullen inrichten? Een andere mogelijkheid ware nog dat we denken dat ons leven puur organisch moet uitgroeien vanuit de eigen kiem. De ene mogelijkheid is die van de vrijheid, de zelfstandigheid, in wezen de willekeur, we maken het zelf uit. De andere mogelijkheid is die van de noodzakelijkheid, alles groeit vanzelf, vanuit eigen wezen. Met deze willekeur en deze noodzakelijkheid komen we christelijk genomen niet uit. In het evangelie worden we vermaand, er treedt gezag tegenover ons op. God treedt op als gezagsinstantie, of Christus, of het evangelie zelf, of de Heilige Schrift, of ook de kerk, de synode, de kerkraad, een ouderling, een medechristen. Dat zijn allemaal vormen van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de parakleet, de vermaner en vertrooster bij uitnemendheid. Hij staat in een tegenover met onze geest, juist ook als hij bij ons inwoont. Op talloze manieren treedt hij met gezag op ons toe. Het is daarbij bijzonder merkwaardig en belangrijk dat Paulus er meteen bij zegt: ik vermaan u dan, broeders. Hij treedt als apostel met ambtelijk gezag op, maar dit gezag wordt uitgeoefend in de gemeenschap van de broeders, in de broederschap van de gemeente. De apostel stelt zich niet boven de gemeenteleden. De gemeenteleden zijn niet puur zijn leerlingen. Ze zijn helemaal niet zijn onderdanen of zijn slaven. Hij stelt zich in hun midden. Wel in een tegenover met hen. Het tegenover van het gezag van het apostolische ambt.
maar om zo te zeggen gelijkvloers met hen. Hij erkent hen als broeders. Zij hebben er ook weet van de dingen waarover hij het heeft. Het gezag voltrekt zich, maar het voltrekt zich in de gemeenschap van de liefde. Toch moeten we hier niet al te haastig gaan kakelen over de mondigheid van de christenmens. Dat is tegenwoordig mode, maar die mode is rijkelijk ondoordacht. Helemaal mondig worden we in de situatie van Christus en zijn volbrachte werk nooit. Er is en blijft gezag. De vermaning is en blijft nodig. Wij moeten er telkens weer bij geroepen worden, omdat we merkwaardig genoeg ons eigen heil en de eer van God telkens weer vergeten. Iedere lid van de broederschap van de liefde is tegenover de andere leden geroepen tot deze wederzijdse vermaning. Maar er is een spil in dit wederkerige geheel. Die spil, dat is het apostolische ambt. Paulus laat de achtergrond van dit alles, van het ambt, de vermaning en het gemeentelid ook volledig zichtbaar worden. Hij zegt, ik vermaan u met beroep op de barmhartigheden van God. Daarmee wordt terugverwezen naar datgene wat God gedaan heeft in de verkiezing van Israël, in de gave van de wet, in de geschiedenis van het verbond, in het werk van Christus, in het komen van het evangelie tot ons. Dat alles tezamen is de uitbundige overvloed van de barmhartigheid van God. Hij zet daarom dit woord ook in het meervoud en heeft het over de barmhartigheden van God. De barmhartigheid is het actieve, handelende medegevoel van God met de mens in zijn hulpeloosheid en verlorenheid. Daar ontfermt God zich over. Hij is er innerlijk over bewogen. Hij treedt erin binnen. God ziet er nog wat in dat verloren leven van de mens. Hij houdt het ervoor dat er nog wat in zit en dat er nog wat van te maken is. Van daaruit is het de moeite waard het bestaan tot een offer te stellen. Dat wil zeggen, het beschikbaar te stellen en het dienstbaar te maken. Dat is de bitterzoete troost welke het evangelie in ons verloren bestaan aanbrengt. Het geheel wordt van Christus uitgestempeld tot een offer. Daar komt het op aan. Dat we van Christus uit gaan leven, van zijn offer uit, dat wil zeggen van het heil uit dat daarin is aangebracht. We moeten niet proberen naar het heil toe te gaan leven, dan gaan we goed leven om onszelf te voltooien tot gave persoonlijkheid of tot een menswaardig bestaan. We willen dan onszelf rechtvaardigen en onszelf verlossen, godsdienstig uitgedrukt. We doen dan de goede werken om Gods gunst te verwerven. Maar dat loopt allemaal op niets uit, het breekt ons bij de handen af. Het is ook helemaal niet meer nodig. We zijn in Christus verlost. In hem kunnen wij voor alle tijd en voor de hele eeuwigheid bestaan. Dat is de ongehoorde boodschap van het evangelie. Maar nu behoren we dan wel echt een verlost bestaan te leiden. Het hele leven wordt gestileerd vanuit dit mateloze heil. Daar zijn onze dagen totaal mee gevuld. Het gaat ook om deze heiliging. Omdat we God gaan uitdrukken in de wijze waarop we er zijn. Daarom gaat het in het evangelie, daarom gaat het ook in het leven. Daartoe worden we opgeroepen in de apostolische vermaning die met ambtelijk gezag tot ons komt. Wat God gedaan heeft, wordt uitgeroepen. Wat de mens te doen heeft, daartoe wordt hij opgeroepen. Het welt niet vanzelf naar boven. Hij mag het ook niet zelf willen uitmaken. Het wordt hem met gezag gezegd. Luisteraars, onder deze meiregen van het apostolische gezag wens ik u een goede dag.
En zijn gedaante.
Het is 9:10. Hier is Hilversum 2, de AVO. In onze morgenwijding spreekt vandaag professor Dr. A.A. van Ruler, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Goedemorgen luisteraars. In Romeinen 12 vers 1 zegt Paulus, ik vermaan u dan broeders met beroep op de barmhartigheden van God, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Waarom zegt Paulus zo met nadruk, of althans zo vanzelfsprekend, dat gij uw lichamen stelt tot een levend offer? Het is niet het enige wat hij zegt. In vers 2 komt hij ook op de geest, wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Maar hier, zegt hij, stelt uw lichamen tot een offer. Dat zegt hij dus zelfs eerst. Het is kennelijk het eigenlijke of het meest omvattende. Hier begint alle christelijke ethiek, bij de lichamelijkheid. Er zijn 5 antwoorden te geven op de vraag waarom de apostel zich zo uitdrukt. In de eerste plaats, Paulus wil de hele, de totale mens. Hij wil hem niet alleen naar zijn geestelijke, innerlijke zijde, maar ook naar zijn lichamelijke, uiterlijke zijde. Die twee zijn trouwens ook niet uit elkaar te houden. Ze zijn nauwelijks tegenover elkaar te stellen. De mens is een eenheid. Die totaliteit wil de apostel in de totalitaire dienst van God hebben. Er is niets wat onbelangrijk of onverschillig is. Voor Gods aangezicht heeft alles wat is en geschiet in de tijd betekenis, zelfs een eeuwige betekenis. Daarom is alle werkelijkheid heilig. In de tweede plaats, Paulus wil de werkelijke mens. Pas de lichamelijkheid is de volle werkelijkheid. Het lichamelijke, ja het stoffelijke, is nog werkelijker dan de geest. Het heeft, om zo te zeggen, grotere dichtheid van zijn. De geschapen werkelijkheid vindt haar voltooiing in de stoffelijkheid. Daarom kan en mag men ook niet vluchten in de innerlijkheid. Dat is ook onmogelijk. Men wordt dan als schepsel minder werkelijk. Het gaat daarom ook nooit alleen om de goede gezindheid. De concrete goede daad is even wezenlijk. Zo is het ook met de zonde. Het kwaad werd pas helemaal werkelijkheid door de lichamelijke daad. Het lichaam is het orgaan van de zonde. Daardoor krijgt de zonde macht in de wereld. Vandaar ook de incarnatie, de vleeswording. In Jezus de Christus woont de volheid van de Godheid lichamelijk. De Zoon van God in het menselijke vlees is wereldlijke werkelijkheid. De openbaring, God krijgt zo een lichaam in de wereld. In de derde plaats, Paulus wil de mens zelf. Het lichaam zijn wij zelf. We hebben niet een lichaam, zodat wij zelf van ons lichaam te onderscheiden zouden zijn. Wij zijn ons lichaam. Het lichaam is de werkelijkheid van het bestaan. Het is de concrete persoon. Wel nu, zegt Paulus, wij hebben onszelf tot een offer te stellen. Wij hebben ons in onze zelfheid, in onze identiteit met onszelf, als een offer te beleven. We hebben in de dienst van God niet maar iets lichamelijks te offeren. Dat hebben we ook te doen, bijvoorbeeld een flinke gift in de dienst van de offeranden als onderdeel van de liturgie van de kerk. Maar daar blijft het toch niet bij. Het is niet zo dat in de dienst van God ook iets zichtbaars voorkomt. De hele zichtbare lichamelijke werkelijkheid is dienst van God of ook rebellie tegen hem. Wij zijn juist in onze lichamelijkheid niet van onszelf. In onze lichamelijkheid ontglippen wij juist aan onze eigen greep. Wij zijn van de schepper. Daarom staat in het evangelie ook de vraag, wat zou een mens geven tot losprijs voor zijn leven, zijn ziel, zichzelf? Het verbijsterende antwoord daarop kan alleen maar luiden, zichzelf. In de vierde plaats, Paulus wil de actieve, de dynamische mens. Het lichaam is het orgaan, het werktuig, daardoor handelen wij. De daad is altijd lichamelijk. Zo grijpen wij in de werkelijkheid. Zo gebeurt er iets, daardoor is er geschiedenis. Er verandert een en ander, rusteloos, permanent. De hele wereld is een permanent veranderende wereld. En die verandering is werk van de mens. Daartoe is hij in staat, omdat hij zelf lichaam is. In deze veranderlijkheid van het leven, dus in de tijdelijkheid, in de diepste zin van het woord, wil God gediend worden. Het lichaam is het orgaan dat dient om de wil van God, de eeuwige, in de tijd te volbrengen. Hoger waardering van het lichaam dan in deze bijbelse, israëlitisch-christelijke opvatting is niet mogelijk. In ons gehele actieve bestaan hebben we tot uitdrukking te brengen dat we in gehoorzaamheid, vertrouwen en overgave onze schepper en verlosser vereren. Hij gaat ook met ons mee, door de veranderlijkheid van de tijd heen. Men kan gerust zeggen dat de wil van God veranderlijk is. Dat wil zeggen dat hij verandert, dat God de ene keer wat anders wil dan de andere. Zo alleen is er voor God aangezegd geschiedenis mogelijk. We spreken niet voor niets van de levende God. In de vijfde plaats, Paulus wil de uitwendige, de gemeenschappelijke mens. Het lichaam is de mens in de buitenwereld, in het heelal, de natuur en de samenleving.
Als het lichaam in de dienst van God gesteld wordt, wordt daarmee dus ook een greep gedaan naar die buitenwereld zelf. Daar wil God ook wat mee, met de totale geschapen werkelijkheid. Daar wil hij gediend worden. Daarin zit enerzijds de roeping tot cultuur. Cultuur is beheersing van het heelal en de natuur door de mens. Cultuur is ook inrichting, ordening, stilering van de gemeenschap van de mensen. De spits van alle cultuur ligt in de staat, hoe deze zelf ingericht wordt en hoe hij op zijn beurt door de wetten het leven van de gemeenschap en de enkeling inricht. Maar daarin zit anderzijds ook de roeping tot kerstening van de cultuur. Als de gemeenschappelijke mens hebben wij onszelf tot een offer te stellen. Het hele leven moet ingericht en geleefd worden op de wijze van Christus, naar zijn beeld. Zo alleen komt het tot zijn oorspronkelijke en uiteindelijke bestemming. In Romeinen 1 protesteert Paulus heftig tegen het tegennatuurlijke gebruik van het lichaam en tegen de vergoddelijking van de lichamelijke werkelijkheid in de afgoderij. In ongerechtigheid houden de heidenen de waarheid ten onder. Dat gaat deur tot in de seksualiteit toe. Ook daarin wil God gediend worden. Het lichaam wordt door het evangelie niet veroordeeld en afgeschaft. Het wordt verenigd met Christus en zo wordt het gereinigd en geheiligd. In ons lichamelijke bestaan worden wij tot leden van Christus, tot een tempel van de Heilige Geest, tot wapenen van de gerechtigheid. Het is merkwaardig hoe tegenwoordig de progressieve christenen deze dans van de kerstening denken te ontspringen. Ze hebben de lichamelijkheid ontdekt en daarmee de tijdelijkheid, het historische proces en het sociale ideaal. En nu denken ze dat dan alles vanzelf gaat als ze maar progressief, kritisch en radicaal zijn. Voor ze er erg in hebben, zijn ze dan Christus kwijt. De zaak is vanuit de echte evangelische inspiratie echter een stuk ingewikkelder. Evangelisch kan men onmogelijk alleen maar consequent vooruitstrevend zijn. Als men niet daarbij tegelijkertijd de kerstening wil, verloochent men het evangelie en Christus. Juist die kerstening maakt alles zo wanhopig ingewikkeld. Met name ter zake van de staat en de maatschappij. Tenslotte, Paulus begint de christelijke ethiek niet met iets negatiefs. Hij stelt niet voorop wat we niet moeten doen. Hij begint met iets positiefs wat we moeten doen. We worden verwezen naar het volle leven in de wereldlijke werkelijkheid. Daar hebben we onze schepper en verlosser te dienen. Dat hebben we zelf te doen. Het wordt niet puur, bijvoorbeeld door de Heilige Geest, aan ons voltrokken. We worden opgeroepen hetzelfde volbrengen, onze lichamen te stellen, het offer van ons totale bestaan te voltrekken. Dat wil zeggen, het complete leven te poneren en te modelleren tot dienst van God. Luisteraars, ik hoop dat u daar ook deze dag weer de handen vol aan hebt. Geven onszelf met de daad en met alle daden van ons bestaan aan onze verlosser en aan onze schepper. Daarin vereren, beleiden, erkennen, bejubelen we hem. We leven niet naar eigen inval, lust en oordeel, we doen zijn wil. Daardoor laten we ons normeren en stileren. We zijn immers niet van onszelf, we zijn er ook niet voor onszelf, we beschikken daarom ook niet over onszelf. We zijn schepsel en eigendom van God, we zijn in zijn handen, we zijn zijn glorie. Dit grondbesef van het evangelie gaat dwarsstraats in tegen het moderne levensgevoel. De moderne mens moet, als hij een beetje doordenkt, de christelijke existentie wel mens onwaardig vinden. Hij zou zich natuurlijk ook kunnen bekeren van al zijn waan en inzien dat de situatie van de mens als schepsel en zondaar inderdaad zo is dat er maar één ding overblijft, het offer van Christus aan zich laten voltrekken. De apostel voegt er nog drie bepalingen aan toe. Hij spreekt van een levend offer. Daarmee bedoelt hij te zeggen dat dit het ware offer is. Al die offers van Joden en Heidenen zijn slechts uitbeeldingen daarvan. Nu, door Christus en in de geest, is de zaak zelf gekomen. Nu wordt het leven geleefd als wat het is. De apostel drukt er ook in uit dat het offer in wezen niet een zaak van de dood is. Het berust niet daarop dat God ons niet verdraagt, dat hij jaloers op ons is en ons uit de weg wil hebben. Het offer is zaak van het leven, van het er op de rechte, volle wijze zijn. Dan zit er ook dit element in. Het hele leven zelf, dat handelend is en bewust en willend, is offer, overgave, toewijding en dienst. En als we daar weer doorheen kijken, zeggen we, zo alleen vinden we het ware leven, het eeuwige leven, de volle vrijheid en de volle bevrijding. Het offer is voor ons, zondaren, de gestalte van het eeuwige leven. Paulus noemt het ook een heilig offer. Daarmee is gezegd dat het aan God is toegewijd. Het is iets wat bij hem hoort. Het is van hem. Dat werd gezegd van het offer. Maar dat is dan ook bedoeld van het leven dat geofferd wordt. Alles wat is en geschiet is heilig. Het is alles van God. Hij is erin geïnteresseerd. Hij vindt er zijn glorie in. Heiligheid. Dat is de tegenstelling van zinloosheid. Het christelijke geloof zegt niet dat het leven in zichzelf wel een zin heeft. Dan zouden we weer uit het schuitje van het existentialisme overstappen in het schuitje van het idealisme. Het evangelie zegt dat de dingen van God zijn en dat dat hun zin, althans hun inhoud is. Daar zijn ze dan ook boordevol van. Waarom zijn we er? Het antwoord luidt, om God te dienen, om zijn glorie te zijn. Het leven is niet redelijk, het is liturgisch. Daarom waagt de apostel ook de enorme uitspraak, dat we geroepen zijn ons tot een Gode welgevallig offer te stellen. Als er zo geschapen en verloste werkelijkheid is, dan behaagt deze Gode. Hij heeft er plezier in. Het doet hem deugd dat wij er zijn. Daar kunnen wij besef van krijgen dat God plezier in ons heeft. Dat is het toppunt van het geweten, als gave van de geest. Daarna kan het zelfs zo ver komen dat wij ook plezier in onszelf krijgen. Dat is een geweldig ding. We ontdekken onszelf als tijdelijk schepsel, als verloren zondaar, als begenadigd mensenkind, in een geheiligd bestaan, bestemd voor een eeuwige heerlijkheid. Dan kunnen we alleen maar ja zeggen tegen onszelf, omdat God uit volle overtuiging ja zegt. We zeggen dat ja dan tot in het uur van onze dood. Dit ja is dan ook een kanonskogel, door de dood heen. Zeg, zo vandaag, luisteraars, ja tot het leven.
Dag, luisteraars, in Romeinen 12 vers 1 zegt Paulus, ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden van God, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Die laatste woorden zijn vandaag aan de beurt. Dit is uw redelijke eredienst. Deze slotopmerking, luisteraars, ziet op de gehele voorgaande zin terug. Onze redelijke eredienst bestaat daarin dat we onze lichamen, dat wil dus zeggen onszelf, onze concrete persoon, ons bestaan, dit hele stuk gevulde tijd dat wij zijn, stellen tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Vanuit dat woord offer komt de apostel vanzelf op dat woord eredienst. Hij denkt in cultische, liturgische banen. Hij denkt aan de tempel in Jeruzalem en aan wat daarin geschiet. Maar hij zegt nu, wij zelf zijn de tempel. In die tempel geschiet onder meer het offer. Zo woont God met vrede in ons midden. Wij zelf zijn met ons hele bestaan een woonstede, een rustplaats van God in de geest. Er is dus eredienst, het bestaan is een offerend en lofprijzend dienen van God.
Die derde dimensie moet er wel in blijven. De eerste dimensie is die van het zelf en van het handelende bestaan. De tweede dimensie is die van de wereld en de naaste. Ook in deze twee dimensies kan men de vulling en de zin van het leven zoeken. Ontvouwing van de eigen persoonlijkheid, het bestaan als eigen vrij ontwerp in het niets, de medemenselijkheid en het sociale ideaal, de cultuur en de techniek. Maar dat alles is een dienen van God. Daarmee wordt het enerzijds volledig vastgeprikt. Ten slotte gaat ons bestaan niet op in de verhouding tot de wereld, de naaste en de gemeenschap. Dat we in deze verhoudingen staan is wil van de Schepper. Daarom zijn al deze verhoudingen ook heilig. We kunnen er niet onze eigen gang in gaan. We kunnen niet handelen naar willekeur. Onze vrijheid wordt ingeperkt door de wil van onze Schepper en Verlosser. Die wil hebben we te volbrengen. Maar anderzijds heeft dat verstaan van het bestaan als eredienst, als dienen van God, ook een relativerend effect. Wij zijn er zelf, de naaste is er, de gemeenschap ook, de hele wereld is er, maar er is niets dat volledig in zichzelf rust. Zodra het zo beleefd wordt als in zichzelf rustend, loopt het een goede kans meteen verabsoluteerd te worden. In al het zedelijke en het sociale steekt een zeker fanatisme. We merken dat dagelijks aan onze maatschappijvernieuwers. Daartegenover is het noodzakelijk de dimensie van de verhouding tot God indachtig te worden. Zij brengt een zekere betrekkelijkheid in alles aan. Het is er allemaal wel, maar het is er omdat het Gode behaagt. Het had er evengoed niet kunnen zijn. In en op zichzelf is het niet noodzakelijk. In die zin is het dan ook niet redelijk. Het is eerder zinloos. De zinloosheid van het leven en het goddelijke welbehagen zijn, goed beschouwd, zijde en keerzijde van elkaar. Wij zijn er niet omdat dat zo machtig veel zin heeft, maar omdat dat Gode behaagt. Maar de keerzijde daarvan is weer dat ons hele bestaan dan ook een dienen van God en in die zin eredienst is. Paulus zoekt deze eredienst in het totale leven, zoals zich dit voltrekt in de volle lichamelijkheid in de tijd. Men kan dit op de formule brengen, de liturgie geschiet op straat. We stellen onze lichamen, ons totale concrete bestaan, tot een offer. Het hele leven is liturgie, tot in het politieke toe. De wetten van de staat zijn de partituur waarvan wij het loflied op onze Schepper en Verlosser spelen. Wie niet op deze wijze de overheden als liturgen van God ziet, is bezig de hele zaak van de staat en de maatschappij te vermenselijken en te verburgerlijken. Maar dat is slechts het eerste gevolg. Daarna komt onvermijdelijk het tweede gevolg, dat men de staat en de maatschappij of nihiliseert. Dat doet men aan deze zijde van het ijzeren gordijn. Of vergoddelijkt. Dat doet men aan gene zijde. Maar als de liturgie zo op straat geschiet, is er dan geen speciale liturgie meer? Is er geen kerkdienst meer nodig? Talloze christenen denken en doen volgens deze gedachte. Ze zijn zo gegrepen door de wereldlijke, de sociale en politieke betekenis van het evangelie, dat ze van religie, godsdienst en kerk niets meer willen weten. Te vrezen is dat ze al spoedig ook van geloof en van Christus en van God niets meer zullen weten. Ze dreigen op te gaan in sociale activiteit en politiek radicalisme. Op den duur houden ze niets meer over en zijn ze geestelijk leeg. Paulus bedoelt het zonder enige twijfel niet zo. Ook in zijn gedachten komt de gemeente van Christus in al haar apartheid en gestaltelijkheid regelmatig bijeen. Ook voor de liturgie, dus om God te dienen. Dat wil zeggen voor de lofprijzing, voor het gebed, voor de voorbeden, voor de offeranden, voor de sacramentsviering. Natuurlijk ook voor de preek, door de apostolisch-ambtelijke prediking ontvangen wij iedere keer weer de overvloed van het heil. Maar we gaan echt niet alleen voor de preek naar de kerk. We zoeken daar ook de aparte en opzettelijke liturgie. De liturgie is de gemeenschappelijke bevinding en godsvrucht. Maar dit is wel beschouwd niet meer dan het stemvorkje van de dirigent van een zangkoor. We moeten weer op toonhoog te komen. Daarvoor gaan we naar de kerk. Daarvoor vieren wij de liturgie. Opdat daardoor het hele leven tot lied, tot lofzegging, tot dienst van God, tot eredienst zou worden. Wie nooit meer naar de kerk gaat om daar de liturgie te vieren, kan ook niet meer op de rechte, de liturgische wijze door de wereld gaan. Al zijn handelen in de wereld sterft af. Zijn daden vallen als dorre bladeren van de boom van het leven. Nu zegt Paulus, als je het zo ziet en doet, dan heb je de redelijke eredienst. Wat bedoelt hij met dat woord redelijk? Daarop zijn heel wat antwoorden te geven. Ik noem er een paar. Je hebt dan de wezenlijke, de echte, de ware, de werkelijke eredienst. Je hebt dan de zaak in het teken. Deze eredienst is datgene waarvan alle aparte cultus het teken is. Deze eredienst van de volle lichamelijkheid in de tijd past bij de logos, bij het woord dat vlees is geworden, bij de openbaring, bij de Heilige Geest die in ons woont. Zo heeft de Heere God het in zijn openbaring getoond, ons duidelijk gemaakt dat dit tot offer gestileerde leven zijn wil is. Door de gave van de Heilige Geest heeft hij dat ook werkelijk gemaakt. In deze eredienst zijn we nu bij de zaak waar het om gaat, dat namelijk Gods genadige wil geschiet door ons. Dat is de hele zin en de bestemming van de wereld. Deze eredienst is dus in overeenstemming met het wezen van alles, met de natuur van God, met de natuur van de mens, met de bestemming van de wereld, ook dat is haar redelijkheid. Die redelijke eredienst hebt gij, zegt de apostel. De heidenen hadden die niet, de joden ook niet, maar de christenen zijn het derde geslacht. Zij hebben door Christus en in de geest het ware en eigenlijke ontvangen. Zij verwerkelijken in alle voorlopigheid en gebrekkigheid de wil van God in de tijd. Dat is de hoge pretentie van het apostolische evangelie, van de kerk en van de christenheid. Daar zit altijd iets in wat diepe ergernis wekt. Maar we mogen onszelf als christenen nu eenmaal niet weggooien en doorstrepen. Dat waren we ondankbaar tegenover de Heere God. In zijn openbaring heeft hij ons dat alles gegeven waardoor we iets bijzonders zijn. Buiten de kerk, dat is buiten deze gemeenschap met Christus, is geen heil. En in het christendom ligt in ieder geval de voorlopige bestemming van de wereld. Luisteraars, heb in deze eredienst een goede dag.
Goedemorgen luisteraars, aan de beurt zijn vanmorgen de versen 4 en 5 van Romeinen 12, want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander. De apostel, luisteraars, gebruikt hier een beeld om zijn gedachten nader te verduidelijken. Het is het beeld van het lichaam. Dat is aan de ene kant een gave eenheid waarin niets gemist kan worden en waarin alles harmonisch samenwerkt, zodat er een schoon geheel uitkomt dat zich van andere gehelen, van andere lichamen onderscheidt. Aan de andere kant is het ook een enorm rijke veelheid en verscheidenheid. Geen enkel onderdeel is naar vorm en plaats en functie gelijk aan het andere. Alle leden tezamen functioneren in een ongelooflijke soepelheid met elkaar. Dit beeld gebruikt de apostel om de christelijke gemeente, de gemeenschap van de christenen, de kerk te beschrijven. Wij zijn velen, goddank. Maar in onze veelheid zijn we één lichaam in Christus, en allemaal afzonderlijk beschouwd elkanders leden. Paulus spreekt van het ene lichaam in Christus. Daarmee bedoelt hij in het krachtenveld, in het machtsgebied van Christus, in de situatie tussen God en mens, zoals die door de persoon en het werk van Christus is ontstaan. Hij zou natuurlijk even goed hebben kunnen spreken van het lichaam van Christus, zoals hij op tal van andere plaatsen in zijn brieven ook doet. Wanneer men dat bedenkt, ontstaat meteen de vraag of het wel puur als beeld bedoeld is. Is het niet meer dan beeld? Is het geen aanduiding van de zaak zelf? Is de gemeente, de kerk, alleen maar als een lichaam? Is ze niet een lichaam? Het lichaam. Het lichaam van Christus. Daar zijn op zijn minst twee dingen in uitgedrukt. In de eerste plaats dat er een unio mystica, een verborgen eenheid en gemeenschap is van ons met de gestorven en verrezen de verhoogde middelaar. Wij zijn in hem geborgen en met hem verborgen bij God. In de tweede plaats zit er ook de gedachte in dat Christus in deze gestalte tegenwoordig, aanwezig en bezig is op de aarde, in de gestalte van zijn lichaam, de kerk. Jarenlang heeft men in deze eeuw eenzijdig zo over de kerk gesproken als het lichaam van Christus. Tegenwoordig bereidt men even eenzijdig een ander stokpaardje. Men weet over de kerk nauwelijks meer anders te spreken dan in de zin van het volk van God onderweg. Nu is dat zonder enige twijfel ook een legitiem Bijbels beeld. De kerk, de gemeente, is inderdaad ook het volk van God. Dan kan dit beeld nog weer naar twee kanten uitwerken. De kerk is ook in die zin een volk dat het een leger is. Een strijdend leger van het heil. Een leger des heils. Dat in de militia Christi de zonde en de dood overwint en mens en wereld redt. Maar de kerk is nog in een heel andere zin het volk van God. Ze is namelijk ook een kudde die ligt in grazige weiden en aan zeer stille wateren. Dan is ze nauwelijks onderweg. Dat te accentueren brengt iets jachtigs in de christelijke existentie. Alsof deze alleen maar een jacht naar het einde en het uiteindelijke, het eschaton, is. Er is ook de mystieke rust van het verloste zijn. Daar genieten we alleen maar in. Behalve deze beelden van het lichaam, het volk, het leger en de kudde, zijn er nog andere beelden. Er is bijvoorbeeld ook het beeld van de akker en van het zaad en van de oogst. Dan is de kerk een bundel golvend koren dat op de akker van de wereld staat en in de eeuwigheid geoogst zal worden in voldragen rijpe staat. Daarin ligt het besef dat het leven de moeite waard is, dat het vol is, vruchtbaar en dat het iets oplevert. In de kerk is men aan de zinloosheid van het bestaan ontkomen. Weer een heel ander beeld is dat van het bouwwerk. De Heere God is aan het timmeren en het metselen. Hij bouwt een tempel. De kerk, de gemeente, de christen is een tempel van de Heilige Geest. Men kan dit bouwwerk ook opvatten in de zin van een woonstede. Zelfs in de zin van een optrekje, een slaapplaats. Waar de Heere God te ruste gaat. God komt tot rust in zijn kerk en in elk van zijn kinderen. Deze rijkdom van beelden moet men niet verachten of over het hoofd zien. De kerk als de gemeenschap van het heil, de verlossing, is een mysterie. Men kan nooit in één woord, in één beeld uitdrukken wat dit mysterie allemaal inhoudt. Men heeft daar vele beelden voor nodig en moet permanent van de ene gedachte op de andere overspringen. Maar nu duidt de apostel de kerk alleen aan als het ene lichaam met de vele leden. Mij dunkt, de eenheid staat voorop. Er is eerst de gemeente, de kerk. Dan zijn er de vele leden. Ze zijn in hun veelheid en enkelheid bepaald door de voorafgaande en omvattende eenheid. Een christenmens moet zichzelf eerst voelen als onderdeel van het grote geheel. Pas daarna kan hij zich op zichzelf voelen. Door en in dat grote geheel heeft hij deel aan de liefde, aan het eeuwige leven.